Goedemorgen, broeders en zusters. En dat woord heb ik al geopend bij Psalm 19. En nog even refererend aan de mooie liederen. We zongen 550 over de doop en over de opstanding. En ik vond het mooi dat als je het leest in de Romeinenbrief over de doop en de opstanding, dat het er dan achter staat: houd het er dan voor, broeders. Houd het er dan voor dat gij wel dood zijt ter zonde, maar levend in Christus. Houd het ervoor. Met andere woorden, God heeft het zo gezegd. En voor ons geldt, dat is dus onze vaste grond. Houd het ervoor. En ga er vanuit. Voel je het niet? Ga er vanuit. En de andere lied was: onderhoud ik moedig zijn gebod. Dat laatste we zongen als laatst. En dat gebod van de Heer Jezus is het vertrouwen op wat hij zegt. En dat vertrouwen op wat hij zegt komen we ook voor in Psalm 19. En ik wil graag de hele psalm lezen. En de overdenking gaat vooral over de laatste twee teksten. Dus ik lees Psalm 19, alle 15 teksten. En dan ga ik naar het Nieuwe Testament. Maar voorafgaande daaraan, als u het vast opzoekt. Ik had net onze kleinzoon bij ons en die heeft vannacht bij ons gelogeerd. En alle kleinkinderen weten, opa heeft altijd eieren en honing. En elke ochtend vragen ze er ook om. Dus vanmorgen heeft hij honing gegeten. En weet u, ik gaf hem geen eetlepel. Ik gaf hem een klein theelepeltje en daar een puntje van. Want honing, komt ook hiervoor, is een beeld van de geestelijke zaken. En dat geestelijke leven in ons, wat opgewekt is door de opstanding van Christus, wat hij heeft te werk gesteld. Hè? De Bijbel zegt dat hij bij de opstanding onvergankelijk leven aan het licht heeft gebracht. Onvergankelijk leven aan het licht heeft gebracht. Dat heeft hij in ons gelovig hart geplant. Dat is gezaaid in een bodem, in een hart wat eerlijk is en wat oprecht is volgens de gelijkenis. En als je die honing dan eet, hoef je er maar weinig van te hebben, maar het doet een werk. En dat is het woord van God. Wij lezen het. Het wordt gezaaid in onze ontvankelijke harten en het doet een werk. En ik zeg niet dat het buiten ons omgaat. Nee, het gaat in ons, maar het is zijn werk. En daarom lezen we ook Psalm 19, het woord Gods. En ik hoop dat we vanmorgen ook opgebouwd worden in het heilige geloof. En dat we gevoed worden met dingen van hem. Niet van mensen, maar van hem. Vanuit zijn rijke woord. Een psalm van David voor de opperzangmeester. De hemelen, en daar zongen wij ook al van, het allereerste lied. De hemelen vertellen Gods eer. En het uitspansel verkondigt zijner handen werk. De dag aan dag... stort overvloedig spraak uit en de nacht aan de nacht toont wetenschap. Geen spraak en geen woorden zijn er waar hun stem niet wordt gehoord. Hun richtsnoer gaat uit over de ganse aarde en hun redenen aan de einde der wereld. Hij heeft in dezelfde een tent gesteld voor de zon. En die is als een bruidegom uitgaande uit zijn slaapkamer. Zij is vrolijk als een held om het pad te lopen. Haar uitgang is het van het einde des hemels en haar omloop tot aan de einden dezelfde. En niets is verborgen voor haar hitte. En dan: de wet des Heren is volmaakt, bekerende de ziel. De getuigenis des Heren is gewis, de slechte wijsheid gevende. De bevelen des Heren zijn recht, verblijdende het hart, en het gebod des Heren is zuiver, verlichtende de ogen. En dan gaat hij verder. De vreze des Heren is rein, bestaande tot in eeuwigheid, en de rechten des Heren zijn waarheid. Samen zijn zij rechtvaardig. En dan de typologie. Zij zijn begeerlijker dan goud. Het is dus verheven boven wat de wereld zoekt. Daar ligt het boven. Het is verhevener, begeerlijker dan goud, ja dan veel fijn goud en zoeter dan honing en honingzeem. Ook wordt uw knecht door dezelfde klaarlijk vermaand en in het houden ervan is grote loon. Wie zou de afdwalingen verstaan? Reinig mij van de verborgen afdwalingen. En dan eigenlijk waar het mij om ging. Houd de mens ook terug van trotsheden. Laat ze niet over mij heersen, dan zal ik oprecht zijn en rein van grote overtreding. Laat de redenen van mijn mond en de overdenking mijns harten welbehagelijk zijn voor uw aangezicht, o Heer, mijn rotssteen en mijn verlosser. Deze psalm houdt me al een tijdje bezig en het amen op zo'n psalm komt uit je eigen beperking. Het amen op het woord van God, op de verlossende woorden van de Heer Jezus. Het amen wat een mens zegt, hè, het klopt, ik leg me erbij neer, I agree, hè, ik stem ermee in. Volledig wat uw woord zegt, dat is niet een technisch iets, maar dat komt omdat de mens vanuit zijn hart, vanuit zijn wezen, vanuit zijn besef, doordrongen is dat er in hem geen goed woont. Maar dat is niet wat een ander over jou zegt, maar dat is dat je tot die conclusie komt. En ik weet niet hoe het bij u gaat, maar bij mij was het al op jonge leeftijd. En hoe ouder ik word, hoe meer dat, of moet ik zeggen, hoe minder het van me af wordt. Ik raak het niet kwijt. De mens blijft een hol vat en ook niet meer dan dat. En het is zo geweldig als je mag weten dat God klaarstaat met zijn woord om dat leven in een mens te leggen, in jou te leggen, en om daar ook vanuit te leven. En dat is een vertrouwen op hem, dat hij dat werk wat hij in u en mij begonnen is, dat is mooi hè, voleindigen zal tot die dag. En daar spreekt ook het loon van, wat we net lazen. Ik wil daarom ook even beginnen bij dat loon. In vers 12, ik ga niet de hele psalm lezen, maar ik hoop dat u mij gaat begrijpen. Er staat, ook wordt uw knecht door hetzelfde klaarlijk vermaand, dus door dat woord, het richt hem. En in het houden daarvan is groot loon. De Bijbel leert dat als wij trouw zijn aan hem, ons onderwerpen aan hem, dan zegt de apostel Johannes in de tweede brief, dat wij dan ook een vol loon ontvangen. En dat volle loon is niet de bekering bij het kruis van Golgotha, onze wedergeboorte en de vergeving van zonden. Nee, dat is het begin. En dan begint de route naar die dag dat hij zal verschijnen en wij voor hem zullen geopenbaard worden. Het is dus een route, het is een levensweg. En op die levensweg kom je voortdurend jezelf tegen. En daarom vond ik het zo mooi dat de broeder liet zingen dat lied over, van 550 was dat. En ik moest daar direct bij denken dat Paulus daarop zegt, als je dan met hem bent gestorven. En de zonde leeft niet meer in ons. De zonde is weg, weggedaan. En je hebt nieuw leven ontvangen van Christus. Dan is dat een feit. Dan is dat een grond waar je op mag wonen en leven. En dan zegt Paulus, zoek het maar eens op vanmiddag. Houd het ervoor. He, dus het is een gegeven. Het is een uitgangspunt. En dan ga je de weg. En dan vult het woordje door middel van die honing. Het vult je, het is zoet. Je hebt er echt soms maar weinig van nodig, begrijp me goed. We kunnen er maar weinig van verdragen, moet ik zeggen. Van honing kun je geen eetlepels vol verdragen. Maar het is zo verfrissend, het is zo verhelderend. Als je leest over Jonathan, dat hij op weg is in de strijd. Leest u die geschiedenis maar. Als hij dan onderweg honingraad tegenkomt, terwijl hij niet mocht eten. Dan lezen we dat hij zijn staf in de honing steekt. Dan eet hij die honing. En dan staan zijn ogen helder en dan heeft hij kracht. En dat is overdrachtelijk onze kracht van hem, van omhoog. En daar gaat de psalm ook over. Het houden daarvan is groot loon, dat is aan het einde van de rit. Maar onderweg worden wij gevoed met het woord, omdat we weten dat er in dat woord de kracht is in ons leven, het nieuwe leven. En we worden voortdurend bij bepaald, ik wil straks ook die tekst lezen wat Paulus daarvan zegt. We worden erbij bepaald dat het juist niet in onszelf is. En soms dan denken we, het gaat aardig goed. Dan heb je de wind in de rug, zegt Erwin Vos altijd, dan gaat het makkelijk. Maar dan komt de wind tegen en dan heb je die eigen kracht niet meer. En dan. En daarom is dat woord, dat doet een werk in ons leven, dat is geweldig. Dat doet zijn werk dan, als je het nodig hebt. En dan ervaar je ook dat het van hem komt. Dan ervaar je ook dat het niet in ons ligt, in ons mens ligt. Want dat is immers dood. Dat is in het watergraf achtergebleven. Daar houden we ons ook aan. En wij leven vanuit de wetenschap dat we met hem zijn opgestaan tot nieuwheid des levens. En dat is waar we ons op richten. Daarvoor is dat woord nodig. Dat is de energiebron, dat is hetgeen wat dat leven voedt, dat moet opgebouwd worden. En dat draagt ons door dit leven heen. Dat is zijn leven, dat is zijn kracht. En als mens, en daarom nog vers 14, en ik hoop dat u begrijpt waarom ik dat lees, houd uw knecht ook terug van trotsheden. Bepaal me er steeds weer op dat het in u ligt, niet in mezelf. Ook al lijk ik het allemaal goed te kunnen, het gaat vandaag of morgen een keer mis. Je kunt niet in eigen kracht leven. Houd uw knecht ook terug van trotsheid, dus dat het bij hemzelf zou liggen, dat hij daar trots op is, en laat ze niet over mij heersen. Dan zal ik oprecht zijn en rein van grote overtreding, en dan, dit is zo mooi, en ik wil er straks ook op terugkomen, en dat is het woord Gods. Laat de redenen van mijn mond en de overdenking van mijn hart u wel behagelijk zijn voor uw aangezicht, o Heere, mijn rotsteen en mijn verlosser. En dan kom je natuurlijk op die teksten die we al gelezen hebben, in vers 11, of eigenlijk vers 10. De vrezen des Heeren is rein, bestaande tot een eeuwigheid. De rechten des Heeren zijn waarheid, samen zijn zijn rechtvaardigheid. Zij zijn begeerlijker dan goud. Ja, dan fijn veel goud. Dat is die overtroffen trap, overtreffende, hoe is het? De trap boven alles heen, het leven boven dit leven. Het is het onvergankelijke, het is het eeuwige. Het is niet het vergankelijke, maar het is dat wat God in een mensenhart heeft gelegd. Dat, ja, dat is veel fijn goud en het is zoeter dan honing en honingzeem. Het is de overtreffende trap boven al wat wij in onszelf zien en om ons heen zien. En dat ga je aan het begin van je leven met de Heer zien. En voortdurend word je daarbij bepaald dat je steeds weer merkt, ik moet leven bij het woord. Ik moet dat levende woord in mij opnemen. Ik moet het woord overdenken bij dag en nacht. En daarom zegt hij ook, laat de redenen van mijn mond en de overleggingen of overdenking van mijn hart wel behagelijk zijn voor uw aangezicht, o Heer, mijn rotsteen en mijn verlosser. En dan kom je dus op, dat is zijn woord. Dat zijn zijn woorden in ons hart gelegd. Die overdenken wij, die beredeneren wij, die toetsen wij, die overleggen we met elkaar. Dat is leven. En dat maakt een mens ook gevuld. Echt gevuld. Daar word je door vervuld. En dat woord vervuld is echt mooi als je dat eens opzoekt op de concordantie. Dan lees je dat alle apostelen, of eigenlijk de evangelisten erover schrijven. En bij Johannes vind je dat woord vervuld ook. Hè? Dus dat het je vult, wat hier ook over gaat. Dat de redenen van mijn mond en de overleggingen van mijn hart, overdenk van mij, wel behagelijk zijn voor u. Dat het daarmee vervuld is. En dan lees je dat ze er allemaal over spreken, over de vervulling van de beloftes. En als je blijft bij het woord vervuld, en je komt in de Johannes-evangelie, dan is daar ook het vervulde woord wat daar gebeurde. Het werd vervuld, staat er steeds weer. Dus wat de Heer Jezus deed en hoe hij afgewezen werd door het Joodse volk. Dat is allemaal op dat vervuld zou worden, wat Jesaja zei. En dan bij Johannes lees je vaak op dat mijn blijdschap vervuld zij. Op dat mijn vreugde vervuld zij. En dat is de kracht van dat onvergankelijke leven. Dat een mens die rust en die vrede, maar ook die blijdschap geeft. Dat is niet de blijdschap van carnaval wat voor de deur staat trouwens. Dat is een heel andere blijdschap. Dat is blijdschap die blijft in de eeuwigheid. En dat is blijdschap waar je ook over spreekt en waar je vol van wordt. Maar dat is niet uit onszelf. Nogmaals, dat is niet wat in vers 14 staat. Dat is niet die trotsheid van de mens zelf. Dat is het juist niet. Het komt niet uit dat vat. Het komt niet uit dat vat als maaksel. Maar het komt uit de inhoud wat God erin gedaan heeft. Dat is zoiets bijzonders. En daar wil ik vandaag ook met u over meedenken, of doordenken. Daarom ga ik eerst naar de Romeinenbrief. Omdat daar in de Romeinenbrief, dat weet u natuurlijk ook allemaal, daarin een prachtige uiteenzetting gedaan wordt over hoe de schrijver, hoe Paulus begint om eerst te vertellen. Dat is de prachtige begin natuurlijk al. Misschien moet ik dat dan ook maar lezen. Dat is Romeinen 1, vers 2 tot en met 3. Maar dan komt de redenering over wat er in de mens is en hoe de mens in zijn totaliteit is afgegleden. En hoe daar dan het evangelie verschijnt buiten de mens om vanuit Christus geworden. Maar in ieder geval is Romeinen 1, waar de Bijbel in Romeinen mee begint. Paulus, een dienstknecht van Jezus, Christus een apostel, roepen apostel, afgezonden tot het evangelie van God. En dan zegt hij, het welk hij beloofd had door de profeten, door zijn profeten in de heilige schriften, van zijn zoon, die geworden is uit het zaad van David, naar het vlees. En dan, dat is dus eigenlijk ook het uitgangspunt, die krachtig bewezen is te zijn de zoon van God. God bewees dat hij de zoon van God was door hem op te staan, te doen opstaan, naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus onze Heer. Dus het begint, dat evangelie, wat aangekondigd was en wat vervuld werd hier, dat begint met het bewijs dat Jezus Christus de Zoon van God is en met de opstanding der doden. Daar ligt de basis van het ontvangen van dat onvergankelijke, van dat levende, van dat hoopvolle, van dat verblijdende, blijde evangelie. En lieve mensen, als je dan doorleest, dan wordt er eigenlijk afgerekend met alle mensen. Dan zegt Paulus dat alle mensen, of je nou Jood bent of heiden, God vond daar helemaal geen goed in. Al die mensen zijn in Gods ogen afgewezen. God vond daar geen goed in. Hij zegt zelfs van die mensen, hun keel is een open graf. En als je dan begrijpt, en misschien moeten we daar even naar Petrus toe, anders dan. In de Petrusbrief, dan gaat, dan, dat, ja, dat moet ik toch even lezen met u, dat is in 1 Petrus. Dan begrijpt, want anders dan raak ik misschien voor u de draad kwijt en probeer hem vast te houden. Het gaat over dat wat kwam, wat de mens vervullen kan, en wat van boven is, wat onvergankelijk is. En dan lezen we in 1 Petrus 1 vers 23. En dan worden er twee dingen tegenover elkaar gezet, waardoor de context heel helder is. Gij die wedergeboren zijt, 1 Petrus 1 vers 23, gij die wedergeboren zijt, daar zongen we van, dood en opstanding, houd het ervoor, wedergeboren, opnieuw geboren, niet uit vergankelijk, zoals u aanvankelijk wel was, maar uit onvergankelijk zaad. En dan wordt verklaard wat het zaad is, namelijk door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want, de context is, alle vlees is als gras, en herhaalt hij die regel, alle heerlijkheid des mensen is als een bloem in het gras, maar ja, het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Zo gaat het met de mens. Het was leuk, maar het gaat voorbij. Maar, en daar gaat het om, vers 25, maar het woord des Heren, wat de psalmist in psalm 19 dus overdenkt, maar het woord des Heren, dat blijft in eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Dat is het evangelie. Dus het evangelie is, kijk naar je omheen, kijk om je heen, alles wat je ziet, zeg ik even heel cru, maar dat zegt de Bijbel, verdwijnt. Maar wat tijdens de belofte die vervuld werd door de komst van het evangelie, getoond is, dat is dat er opstanding is, onvergankelijk leven. En dat moet in die mens gelegd worden die in Romeinen 2 en 3 gewoon gebleken is afgewezen te zijn. Dus het komt van bovenaf. Het komt niet uit onszelf. Dat is eigenlijk de strekking. En dat zegt de psalmist. Laat de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallen zijn. En die zijn als honing en als fijn goud. Ze komen van boven. Ze worden u geschonken om niet. En dat staat zo mooi in de gelijkenis van de zaaier. Ik haal het nog even aan. Er staan die verschillende facetten waar dat zaad terechtkomt. In de distels, op de rotsen of waar dan ook. Maar bij de laatste staat dat het in een eerlijk hart komt. Vind ik zo mooi. Een eerlijk hart. Het is een ontvankelijk hart. De toebereide aarde. En dan is dat hart is eerlijk. Er zijn geen opwerpingen. Er zijn geen tegensprekingen in dat hart. Er is ontvankelijkheid. Er is een open hart. En in dat hart, wat eigenlijk vooral bij kinderen te zien is. U zou eigenlijk even naar boven moeten lopen. Dan hoor je het. Die kinderen, die begrijpen dat. Die kinderen ontvangen dat woord en ze wandelen ermee weg. Zij leven daaruit. En dat is zo geweldig mooi. En dat schijnt een mens ook te kunnen. Toch. Van harte, toch? Ik zeg het natuurlijk een beetje terughoudend, omdat wij zo die opwerpingen geven. Wij hebben altijd opwerpen. Wij zijn ouder en wijzer en wij zijn niet zo dom als die kinderen. Dus wij hebben wijze tegenspraak tegen de Heer. En dan gaan we met hem redeneren en vervolgens zijn we alles kwijt. Maar neemt u, nou ja, wat moet u van mij aannemen? Neemt u van het woord aan dat zijn woord betrouwbaar is. En dat bewees hij in vers 1, vers 4, door Jezus op te wekken uit de dood. Dus de Heer Jezus had het evangelie verkondigd. En vervolgens wekte God hem op uit de dood. En daar bewees hij mee dat zijn woord ja en amen is en krachtig is. En niet wenst tegengesproken te worden. Dus de opstanding is de kracht Gods, het bewijs wat God geleverd heeft. En wij kunnen van harte gehoorzaam zijn aan dat woord. En u kunt er rustig van op aan dat als u dat woord in uw eerlijke hart opneemt, dat dat het werk zal doen. En dat hij het werk wat hij in u begonnen is, volbrengen zal tot die dag. En dat gaat natuurlijk gepaard met uw wil, maar het is een werk wat hij doet. U vindt het niet bij uzelf. U gaat het ook niet in uw eigen DNA of genen of wat dan ook vinden. En daarom wil ik even met u naar de brief van Romeinen een paar teksten handelen. Dat is in de eerste plaats 3, vers 9. Of in ieder geval ook. Een paar teksten over. Dus eerst wordt dat evangelie aangekondigd, wordt vervolgens vervuld naar de beloften. En daar het bewijs werd geleverd door de Heer God dat hij zijn zoon opwekte uit de dood. En dan bekijkt hij de mensheid als zodanig, eerst de Jood, maar dan ook nog de heiden. En dan in hoofdstuk 3, vers 9, zegt hij, wat dan zijn wij uitnemender? Dus dan heeft het die over de Joden. Ganselijk niet, want wij hebben tevoren al beschuldigd beiden, Joden en heidenen. En dat zij allen onder de zonde zijn, gelijk geschreven is, en daar komt de conclusie, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Dat is de conclusie. Dat zou de conclusie moeten zijn van een mens, van een verstandig mens. Ik ben ook niet rechtvaardig. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God doet. Allen zijn zij afgebrekend, tezamen zijn zij onder het geworden. En er is niemand die goed doet, ook niet één. En dan komt die cruwe uitspraak, hun keel is een open graf. Dat is nogal wat. En dan vers 18, er is geen vrezen voor hun ogen. Ondanks, laten we nog even terug naar hoofdstuk 1, vers 20. Want daar hebben we van gezongen in het eerste lied, wat we samen zongen. Want zijn onzienlijke dingen, heeft God zich dan onbetuigd gelaten? Heeft hij dan eenmaal die opstanding laten zien? Nee hoor. Want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien. Beiden zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. Dus God die eerst sprak, staat er in Hebreeën 1. Op allerlei wijze sprak in het laatst der dagen door de Zoon. Sprak dus alle eeuwen al door zijn schepping. Door zijn heerlijke schepping. Daar sprak hij door. Hij liet de mens zien dat hij het gemaakt had. En dat de mens een God kon vereren, kon zoeken. En die toonde zich aanvankelijk door de profeten die wezen op de Heer Jezus. En toen de Heer Jezus kwam, was hij ook de vervulling van die belofte. Was hij ook het zelfstandige beeld van God. Hij was de aangekondigde. En toen kwam hij. Als mens. En toen kregen we een probleem. Of zij in ieder geval. Toen hadden zij zich van tevoren al kaders opgeworpen. Een religie gebouwd. Een eigendunkelijke godsdienst gemaakt, het Joodse volk. En toen de Heer kwam, paste hij daar niet in. Ze hadden al meningen, ze hadden al ideeën. En als de Heer gelijk zou hebben, zei Caiaphas, ja, dan zou het hele volk verdwijnen. Nou, dan moet die ene maar verdwijnen, zei Caiaphas. Het is beter dat één dan het hele volk. En toen de Heer Jezus verworpen werd, Johannes 1, hè, door de zijnen, want die hebben hem niet aangenomen, doch allen die hem hebben aangenomen, hun heeft hij macht gegeven, kinderen Gods te worden. En in hetzelfde hoofdstuk staat, want de wet was door Mozes en de genade door de Heer Jezus Christus. Alles wees, alles wijst op de Zoon van God. En hij geeft leven. En hij is het leven. En als je dan in Petrus net meegelezen hebt, dan begrijp je dat zoals een mens door de wil van vlees en bloed geboren wordt en weer sterft, zo gaat het, is er een uitzondering mogelijk, is er leven, met een hoofdletter, door de Zoon die dat zaad is, die dat leven is, en die in uw en mijn leven woning wil maken, in een eerlijk, in een ontvankelijk hart, en dan een werk gaat doen. Kun je je voorstellen dat het buiten je omgaat, maar wel in je? Die doet dan een werk in je, en dat volleindigt hij op die dag. En wat wij moeten doen, komen we straks nog op, dat is geloven. Vertrouwen. Want het komt niet uit uzelf. En dat zouden we ons heel goed moeten realiseren, dat die kracht die hij daarvoor in ons doet, van hem komt en niet van ons. Het is een werk van buitenaf gedaan, maar wel in ons. U mag er deel van uit worden. Wij mogen er deel van uit worden. En dan wil ik met u gaan naar een kleine heenwijzing van Paulus zelf, want die wil ik toch ook wel even noemen. En dan zegt hij, ja, toen ik tot geloof kwam, wist ik het, maar daarna heb ik nooit meer ergens last van gehad. Dat leven, dat ging allemaal als een zonnetje. Ik heb de wind altijd in de rug gehad. Vrede in mijn hart en geen enkel probleem. En dan vind ik Paulus in hoofdstuk 7 toch hele andere woorden spreken. Want hij ziet wel degelijk de oude mens. En daar strijdt hij mee. En dan zegt hij in vers 23, ik val er toch maar even middenin, omdat ik ervan uitga dat u het wel kent. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijd voert tegen de wet van mijn gemoed en mijn verstand. Ik ben in Romeinen 7, vers 23. En mij gevangen neemt onder de wet der zonde, die in mijn leden is, mij gevangen neemt. En dan roept hij het uit, ik ellendig mens. Hij heeft er een hekel aan. Hij zit daarmee. Het ging fout, het gaat steeds fout. Hij wil het helemaal niet. En voor God zegt ook, houd het ervoor dat het dood is. Maar hij zegt, ik zie die andere wet, die mij tot krijgsgevangene maakt. En dan in vers 24, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit dat lichaam des doods? Het is de conclusie dat het, moet ik misschien zo zeggen, het schrille contrast tussen Paulus als oude mens en de heerlijkheid van Christus wordt gaandeweg zijn leven steeds duidelijker. Hij gaat steeds beter begrijpen dat het alleen maar van God komt. Dat het alleen maar zijn zaad en zijn woord is wat hij wil en wat hij wenst. Dat zegt hij ook, hè? Ik zie een andere wet in mijn leden die strijd voert tegen de wet van mijn gemoed en mij tot gevangenen maakt. Hij neemt mij gevangen onder de wet der zonde die mijn leden is. En dan roept hij dus, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam des doods? En dan zegt hij, ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Zodan, ik zelf dien met het gemoed de wet Gods, het woord Gods, maar in het vlees de wet der zonde. En dat maakt hem klein, het maakt ons klein, maar gaandeweg, en ik zeg het dan toch maar uit eigen ervaring, gaandeweg is zijn leven wordt met steeds meer hoofdletters. En mijn eigen leven met steeds meer kleine letters. Maar ik ben er nog lang niet vanaf. En dat is dat ellendige mens. En daar blijf je dus niet bij. Maar het is gewoon, ja, misschien mag ik het een beetje zo zeggen, het is er nu dan een paniekuitroep. Dat je zegt, oh, heerlijk, ik voeg me weer aan uw wil. Ik vul me weer met die honing. Ik vind het zo heerlijk hier om van u te lezen en van u te zingen. En daarom zijn liederen ook zo mooi, die allemaal als uit één mond zingt. Want ze spreken over de overwinning die we hebben in Christus. En daarom laat het ervoor dat wel, het is een uitgangspunt. En dan heb ik Romeinen 15, dan komen we op de weg en op de voorbeelden en op hetgeen ons bemoedigen kan. Want aan het einde van Romeinen, en ik sla heel veel over omdat ik probeer de draad vast te houden. In Romeinen 15 lezen we van vers 4 tot 9 enige praktische voorbeelden, zal ik het maar zo zeggen. En dan lezen we in vers 4, want al wat tevoren geschreven is, dat is tot onze lering tevoren geschreven, opdat wij door lijdzaamheid, en dat herkennen we, geduld, passie, lijdzaamheid, en vertroosting der schriften, want dat is wat we overdenken, dat is waar we uit leven, dat is waar ons leven in zit, de vertroosting der schriften, hoop hebben zouden. Of hoop, ja. Doch de God der leidzaamheid en der vertroosting geven u dat gij eensgezind zijt onder elkaar naar Christus, opdat gij eendrachtelijk met één mond moogt verheerlijken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En dan dus nog een keer dat vers 4. Want al wat ervoor geschreven is, dat is tot onze lering geschreven, opdat wij door leidzaamheid en vertroostende schriften hoop hebben zouden. Er zijn dus zaken gebeurd, opgeschreven, die ons dat voorbeeld zijn. En voor mij ligt hier naast 1 Korinthe 10, dus nu ga ik het Bijbelboek verlaten en dan ga ik naar 1 Korinthe 10. En dan komen we op, en ik vertel het maar vast, dan komen we op één woord. Uiteindelijk is dat de conclusie, want het gaat hier over Israël als voorbeeld. En wat gebeurde er dan met Israël? Wat was dan hun fout en valkuil? Wat deden ze dan niet goed uiteindelijk? En de conclusie is steeds weer ongeloof. Ongeloof. Wat ze dus niet deden, was vertrouwen, geloven. En dan lezen we in vers 6. Al deze dingen zijn geschied ons tot voorbeeld, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijkerwijs als zij die lust gehad hebben. En wordt geen afgodendienaars, en ik ga gauw verder, en hoereert niet, en verzoekt niet, vers 9, en murmureert niet, vers 10. En dan vers 11. Al deze dingen zijn hun lieden overkomen tot voorbeelden en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op de welke de einden der eeuwen gekomen zijn. En wat mij gaandeweg steeds vanuit het woord duidelijker is geworden, dat datgeen wat voor ons klaar ligt, ook weer een overtreffende trap is op hetgeen dit volk kreeg of krijgen zal. Het onvergankelijke leven, het deel hebben aan de rijkdommen van Christus. Want daar wijzen deze voorbeelden op, dat wij zouden ontvangen. Het één geworden zijn met Christus. Het horen bij een volk van hemelburgers. Het delen in elke geestelijke zegening, dat heeft God vooraf laten gebeuren en opgeschreven, opdat wij dat zouden erven. En dan zie je dat al het voorgaande beschreven is en gebeurd is. En dan zeg ik het even met mijn eigen woorden. Tot dienst voor ons. Wij krijgen de heerlijkheid met Christus. Misschien moeten we even naar de Petrusbrief, want ik zie sommigen nogal waterig kijken. Petrus weer. En die zegt het dan toch misschien wel beter. Want in 1 Petrus 1, ik begin er maar weer middenin, dat is dan vanaf vers 9. Dan vertelt Petrus over de profetieën en over de woorden Gods die aan de profeten werden duidelijk gemaakt. En dat datgene wat aan hen werd duidelijk gemaakt, voor ons was. Daar gaat het om. Verkrijgen het einde uw geloof, namelijk de zaligheid der ziel. 1 Petrus 1 vers 9. En dan, dit vind ik een hele mooie. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied. Dat was allemaal voor ons. Onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was. Dus God sprak door hen. Nog een keer. Onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was. Beduidde en tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. Wat dus de Joden niet begrepen, want zij hadden niet zo'n Christus voor zich die moest lijden, sterven en opstaan. Maar dan staat er in vers 12, het welk geopenbaard is, dat zij niet zichzelf, maar ons bedienden met deze dingen, die u nu aangediend zijn bij degene die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, en er staat bij, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Hetgeen Christus ons is geworden, waar wij deel van uit zijn gaan maken, is ongelooflijk rijk. Dat is vol, ja, hoe kun je het omschrijven? Dat is gewoon met geen pen te beschrijven. Die heerlijkheid die ons deel is geworden. En dat werd uiteengezet, of dat werd vooraf geschaduwd, of dat werd voorgeleefd door het volk Israël. Wat ook een wonder, nou wonderen zag, toen ze Egypte verlieten. Toen liet God zien wie hij was. Misschien hadden ze 400 jaar geen idee meer gehad van God, dat weet ik niet. Maar God heeft zich bekendgemaakt door al die plagen over Egypte. En wat dacht u van het wijken van de zee? En wat dacht u van het voeden van het manna? En het water uit de rots? En de vuurkolom? God liet zien wie hij was. Van Christus staat dat God krachtelijk bewezen heeft door hem uit de dood op te wekken. Ook daar heeft God een enorme kracht getoond wie hij is. En toch, toen de 12 spieders het land ingingen, en er twee zeiden, Mozes, dat gaat lukken, zeiden die 10, laten we die 2 stenigen en laten we teruggaan naar de vleespotten van Egypte. Dat was het ongeloof. En dat is daar gebeurd en geschreven, opdat wij daar geen lust aan zouden hebben. Want voor ons ligt er ook een vol loon klaar. En daarom moet ik nu toch even een ernstige toon slaan. Gaan we naar de Hebreeënbrief. Want het is toch best wel ernstig. En ik blijf erbij, het is geloof wat ons redt, door alles heen. Het is geloof in hem, hè? Niet in uzelf dus. In hoofdstuk 3, vers 19, lezen we eerst. Wij zien, hoofdstuk 3 van Hebreeën, wij zien dat zij niet hebben kunnen ingegaan vanwege hun ongeloof. Zo wordt het allemaal verwoord. Het volk Israël, wat evenals de wereld na de opstanding weet wie God is. Hij had het zich aanvankelijk al betoond in de schepping, lazen we. Vervolgens door de opstanding van Christus. Hij heeft zich getoond, duidelijk als een God van die zich aan zijn woord houdt en een betrouwbaar God. En in Egypteland liet God het ook al zien wie hij was. En toch bleven ze ongelovig. En moest er een heel geslacht weggevaagd worden. En kwam er een nieuwe generatie plus de 2 verspieders die wel het beloofde land in mochten. Toch? Dat is toch eigenlijk het voorbeeld. Staat hier. En dan lezen we dat zij niet konden ingaan wegens hun ongeloof. En dan ga ik nog even naar Psalm 19. En dan hoop ik dat we elkaar begrijpen. Vers 14. Psalm 19, houd uw knecht ook terug van trotsheid, laat die niet over mij heersen, dan zal ik oprecht zijn en rein van grote overtreding. Laat de redenen van mijn mond en de overdenking van mijn hart wel behagelijk zijn voor uw aangezicht, o Heer, mijn rotsteen en mijn verlosser. En dan lazen we dat ze zijn, vers 11, misschien moest ik het anders lezen, sorry. Zij zijn begeerlijker dan goud, ja fijn veel goud en zoeter dan honing en honingzin. Het is buiten ons, maar het is wel bereikbaar voor ons. Het wordt in ons geplant, zoals het zaad in de akker. Zoals Petrus zei, het onvergankelijke leven wat in ons komt, wat tegenover het vergankelijke leven heerlijker is, rijker is en ruimer is. En dan zegt de Bijbel in Hebreeën 10, want ik ben weer in Hebreeën, want daar was ik eigenlijk even gebleven. Maar ik wou even proberen de draden te pakken uit de mens zelf. Vinden we tegenwerpingen, vinden we ongeloof. Maar doordat God laat zien wie hij is, betoont hij dat hij betrouwbaar is. Voluit, ga met hem en vraagt hij van ons geloof. En dan lezen we in Hebreeën 10, wil ik u een paar versen lezen vanaf vers 28. En dan wordt de contrast gelegd van het oude verbond en het nieuwe verbond. En daarom staat hier, als iemand de wet van Mozes heeft teniet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid onder 2 of 3 getuigen. Dat is het contrast. Dat is het decor waarin hij het schrijft. Hoeveel zwaarder straf, zegt Paulus, of wie dan ook dit geschreven heeft, meent gij zal hij waardig geacht worden die de Zoon van God vertreden heeft en het bloed des testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was en de geest der genade smaadheid heeft aangedaan. Want wij kennen hem die gezegd heeft, mij is de wraak. En ik zal het vergelden, spreekt de Heer. En wederom, de Heer zal zijn volk oordelen. En dan lezen we in nieuwtestamentische context. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Het gaat dus over dat we terug kunnen vallen. Uit onszelf weer werken willen doen. Het niet willen verwachten van het geloof in Christus. Of zelfs denken, nou, ik kan buiten Christus kan ik ook nog wel wat meenemen. Paulus zegt, ik ben een ellendig mens. En het is alleen maar van hem. En het geloof brengt ons in die erfenis. En het volle loon ligt klaar omdat wij volledig op hem vertrouwen en afzien van onze eigen zwakheid. En gaandeweg ga je het meer zien, worden zijn hoofdletters groter en je eigen letters kleiner, zeg ik dan maar. Het blijft meegaan. Het lijkt wel alsof we het ook nodig hebben, ik weet het niet. Maar het is echt alleen maar het geloof. Het onvoorwaardelijke geloof in de Heer Jezus Christus. Dat hij die weg die hij heeft voorgelegd en beloofd heeft, dat wij daar ons vertrouwen in leggen. En dat we weten, wij zijn deel aan hem. En dan ga ik, blijf ik nog even in de Hebreeënbrief, naar het begin van de Hebreeënbrief. Want dat vind ik persoonlijk, ja, u zult het ook hebben, vind ik eigenlijk een van de mooiste teksten in de Bijbel, omdat het zo dichtbij komt. Ik lees eerst vers 9 en dan begin ik vanaf vers 11 in Hebreeën 2. En dan sluit ik af. Maar wij, zegt de Bijbel hier, zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Dat staat daar omdat voorafgaande aan dit gedeelte gesproken wordt dat hij beneden engelen gesteld is in zijn dood. Maar nu is hij opgewekt, dat zegt ook hoofdstuk 1. En gezet is in de hemel aan de rechterhand Gods. Een naam ontvangen boven alle naam, nadat hij de reinigmaker onze zonden heeft teweeggebracht. Maar dan gaat het mij om vers 11 en wat erna staat. Want en hij die heiligt, zegt de Bijbel, en zij die geheiligd worden, dus hij voegt ze samen, en hij die heiligt, Christus, en zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen. Het is een eenheid, het is een organisme, het is een lichaam. Om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen, zeggende, ik zal uw naam mijn broeders verkondigen, in het midden van de gemeente zal ik u lofzingen. En wederom, ik zal mijn vertrouwen op hem stellen, en wederom, zie daar ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. Overmits dan de kinderen des vleeses en bloeds deelachtig zijn, zo is desgelijks dezelfde deelachtig geworden, opdat hij door de dood teniet zou doen, degene die het geweld des doods had, dat is de duivel, en verlossen zou, mooi hè, al degenen die met vrezen des doods door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren. Waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt zaad Abrahams aan. Daarom, of waarom hij in alles de broederen gelijk moest worden, opdat hij, en dat is onze praktische levenswandel met hem, opdat de Heer, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou worden in de dingen die bij God te doen waren om de zonde van het volk te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. Dus even resumerend, de psalmist zegt, behoed mij voor mijn trots en laat mijn woorden u welgevallig zijn. Laat uw woord in mijn leven branden, vloeien, vol zijn, gevuld worden. En dan lezen we hier aan het einde dat die heerlijkheid voor ons deel worden met Christus. En er staan meer teksten. Je zou ook nog kunnen lezen hoe Openbaring 2 vers 28 zegt dat als we trouw zijn, dat we dan met hem de heidenen zullen onderwerpen, zoals hij ook van zijn vader ontving. Dus dan wordt het ook verbonden, de gelovigen met de Heer. Het is zo geweldig wat hij tot stand heeft gebracht. En voor ons is het bereikbaar, is het binnen handbereik om daaraan deel te mogen hebben. En het enige wat je daarvoor hebt, is alles thuis laten. En geloven. En gaan met die hand. Gaan met hem. Gaan vanuit dat geloof. Houd het ervoor. Het is een voortdurende strijd. Want je wordt met jezelf geconfronteerd. Maar daar vind je niet de oplossing. Dus dan moet je loslaten. En je laten vullen. En vervuld worden. En gevuld worden. Met alle goedheid Gods. En dat is als honing. Je kunt het gewoon... als je het met mate neemt, bijna nog niet bevatten. Het is meer dan genoeg. Maar het is wel heel overvloedig. En rijkdom van genade die hij ons gegeven heeft. Het is voor iedereen bereikbaar. Maar, en dan terug naar de evangelist. Lucas Kover, die zegt van de Heer Jezus dan. Dat het zaad viel in goede, toebereide aarde. En ik vond het zo mooi, lees het erna, in een eerlijk hart. En dat eerlijke, daar moet je mee beginnen. Maar dat moet je ook volhouden. Bij hem vind je die troost. Want hij is ook een barmhartig hoge priester, lazen we net. Hij weet wat je... Ik denk dat als je half uitgesproken bent, dat hij al weet wat je bedoelde. Hij was het ook, mens. Maar hij zonderde niet. En daarom zegt Paulus, laat het ervoor. En leef vanuit zijn woord. En laat dat in u zijn. Dat wens ik u toe. Zullen we hem dan bedanken? Lieve Heer Jezus, u hebt eerst iets geweldigs tot stand gebracht. U hebt de dood overwonnen, u hebt onvergankelijk leven aan het licht gebracht, u bent de vervulling van al die profetieën, u bent ook gehoorzaam geweest tot de dood, ja tot de dood des kruises. En u hebt toen iets tot stand gebracht, gecreëerd, toebereid. En vervolgens nodigde u uit alle volkeren mensen uit om daar deel van uit te maken, door geloof. En daarvoor hebt u in uw woord ook voorbeelden laten opschrijven, levende voorbeelden van fouten die mensen maakten, omdat u de waarde aan hecht dat wij begrijpen dat hetgeen u tot stand gebracht hebt, daar ver boven reikt. Dat zijn hemelse zegeningen, dat zijn schatten van onvergankelijke aard. En als je daarvoor bekwaam gemaakt wilt worden, dan moet je vooral afrekenen met alles wat voorbij gaat. En dat begint met onze trots. En onze hoogmoed. En onze eigen waarde. Hierin. Dat lijkt soms goed te gaan, maar spoedig struikelen wij. Maar we danken u, Heer, dat er iets in ons is gekomen wat onvergankelijk is. Wat levend is, maar ook wat overstroomt. Wat blijdschap geeft. En wat hoop geeft, omdat u in ons groter wordt en wij minder. En we danken u voor hetgeen u ook voor ons hebt, dat u het werk wat in u bent begonnen ook voleindigen zal tot die dag. We danken u voor de trouw die u toont als hoge priester, als een barmhartig en getrouw hoge priester. En ik dank u dat u alles hebt volbracht en van ons alleen maar verwacht geloof, en toewijding. Dank Heer voor wie u bent. Amen.